Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper, alle dingen, ziet uit een ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Het zevende van Psalm 33. De Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. We lezen daaruit het achtste hoofdstuk, de versen 28 tot en met 39. Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. En daarna zingen wij op Psalm 105, het vierde vers. Gij volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunst hebt genoten, gij Jacobs kinderen die de Heere heeft uitverkoren, meld zijn eer. Daarna doen wij belijdenis des geloofs met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Romeinen 8, vers 28 tot en met 39 is de schriftlezing, waarna wij zingen Psalm 105, vers 4 en vervolgens belijdenis des geloofs doen.
En wij weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als slapen, als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het onderwijs van deze middag komt tot ons vanuit de Dordtse leerregels, de belijdenis die over de goddelijke verkiezing en verwerping handelt. We willen proberen om met elkaar de paragrafen 8 tot en met 11 te lezen vanuit het eerste hoofdstuk. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 8 tot en met 11. Die luiden als volgt. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde. Van al diegenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament, aangezien de Schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van de wil van God voorstelt, waardoor Hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, de welke Hij bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid van het geloof, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde, tevoren vereisende mens die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoorts. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en uiteindelijk ook het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien. Naar het getuigenis van de apostel, hij heeft ons uitverkoren niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen van God. Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde van de zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de algemene menigte van de zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaad gedaan hadden, enzovoort, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En gelijk God zelf op het hoogste, wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Willen we samen de Heere gaan bidden om de opening van zijn woord. Almachtige, eeuwige God, schepper van de einde der aarde, van al wat er is, tot in de verste verten van het heelal en de diepste diepten van deze aarde. Wij komen als kleine en nietige mensen tot u. Als mensen die vergeleken bij u zo klein, zo nietig zijn dat de volken bij u geacht worden als een stofje aan de weegschaal en de druppel aan de emmer. We komen tot u ook als zondaren, als mensen waarvan de psalm zegt, we hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens, verzuimden alle trouw en plicht, vergramde God, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. En wat is in het licht daarvan, Heere, onze kleinheid en onze zondigheid, het een wonder dat vanmiddag de deuren van dit godsgebouw mochten opengaan en dat wij hier een plaatsje mochten krijgen, of thuis, of van welk adres wij ook zijn, dat we deze kerkdienst mogen volgen. En nu staan we weer gereed, Heren, om dat middel ter hand te nemen waartoe gij de kerk ook hebt gegeven, de prediking van het woord. Die prediking waarvan de wereld zegt dat is dwaasheid. Die in zichzelf nooit kan opwegen tegen het amusement van de wereld, tegen de wereld met al haar begeerlijkheden. Het woord dat in zichzelf nooit kan opwegen tegen de boosheid van het hart, het ongeloof dat in ons binnenste leeft. Maar heren, daarom hebt u niet alleen het woord gegeven, maar ook de kracht van uw Heilige Geest. En daar bidden we u om. De geest van de genade der gebeden. De geest die in de Pinksterdag zo overvloedig is uitgestort. Waardoor eenvoudige vissermannen in staat werden gesteld om de grote werken Gods te spreken. Niet alleen in de Hebreeuwse taal, maar in al die talen van al die Joden en Jodengenoten die samengekomen waren in Jeruzalem. En heren, dan bent u nog steeds diezelfde wonderdoende God. Met diezelfde kracht, met diezelfde mogelijkheden. En wat is er dan inderdaad de kracht van een drieënige God nodig om ons mensen uit de duisternis van ons ongeloof en verlorenheid te brengen tot uw genadelicht. Daar zijn de beletselen en de belemmeringen van dat hart. Maar ook de beletselen en belemmeringen van andere talen. Maar u hebt in het verleden al door middel van de zending en de evangelisatie volkeren bereikt die niet de taal van de Jood spraken, maar die gij toch door al die zendelingen bereikt hebt met uw woord. En heren, daar bidden we u ook om of dat werk van de zending voortgang mag vinden en de evangelisatie. En geven dat mensen die zonder God en zonder hoop in de wereld zijn, vervreemd van u, van de zaligheid, door u mogen worden bereikt. En we bidden u, heren, wilt u daartoe alles schenken wat nodig is. We bidden u ook voor gasten in ons midden die de taal niet spreken, die wellicht niets begrijpen van wat we nu allemaal bidden en vragen. De familie van Gert-Jan en Emily Verwij uit Singapore, wilt u hen gedenken, heren? Wilt u geven dat ze iets mogen voelen van de heiligheid van uw huis, van uw genade die hier verkondigd wordt? Niet voor brave mensen, niet voor mensen die in zichzelf zo heilig zijn, maar uw liefde gaat uit naar zondaren en uw woord gaat uit naar alle volken en mensen zonder onderscheid, van welke taal of van welke afkomst ze ook zijn. En behalve dat dan die taalbarrière er is, heren, is er ook toch de barrière van ons hart. Maar daar zijn we dus allemaal gelijk in. Maar daarom hebt u ook uw geest gegeven, voor ons en voor hen, om al die beletselen en belemmeringen te doorbreken. En al was er maar één woordje, heren, wat mee kan gaan. Al is het alleen het woordje genade en mercy. Als dat mag blijven haken, heren, voor de grootste van de zondaren, dan zou er ook na deze middag nog iets goeds geboren kunnen worden, in hun, in ons hart. En zo bidden we u voor elkaar, heren, terwijl we gereed staan om naar de prediking van uw woord te luisteren, waarin het gaat over heilgeheimen die voor ons verstand zo moeilijk te verstaan zijn, waar we met ons verstand soms zo in vastlopen, waardoor er ook zoveel dwalingen zijn ontstaan. Niet omdat de leer onverstaanbaar of onbegrijpelijk zou zijn, maar omdat ons hart verdorven is. Omdat het verstand zo beperkt is, dat we niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. En heren, daar staan we allemaal voor open. En dan zullen wij niet zozeer die remonstrantse dwaling aanhalen en aanhangen en denken dat de zaligheid uit de mens is. En al zijn we beducht voor het aannemen van Jezus op oppervlakkige manieren, maar die voorwaardelijke gedachten kunnen er ook bij ons zijn. Dat we nog zo heimelijk in onszelf aan het zoeken zijn. En als we nou maar meer zondebesef hadden, en als we nou maar meer konden bidden en oprechter konden leven, en als we die en die zonde nou maar niet hadden, dan zouden we denken dat u dan wel geneigd bent om naar ons te luisteren. Als we maar meer tranen hadden. Als we maar lang genoeg over de zonde wenen. Maar heren, dan zitten we net in zo in een voorwaardelijk evangelie vast als de remonstrant en als de Roomsen. Maar Heere, geef dat genade ook echt genade mag zijn. Zoals de apostel zegt, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door de grote liefde waarmee Hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden en door de zonden, heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Heere, leer ons dat heilgeheim te verstaan, opdat de verkiezende liefde voor ons een troost, een bron van de fontein van alle goeds mag zijn. Voor ons verstand is het een, zoals Calvijn het noemde, decretum horribile. Een verschrikkelijk besluit. En kunnen wij er maar niet inkomen. Waarom dat u Esau gehaat hebt en Jacob hebt lief gehad. Maar het geloof wat ontdekt is aan zijn verlorenheid en aan zijn vijandigheid, die gaat verstaan dat het een wonder is. Geen wonder dat u Esau gehaat hebt, maar wel een wonder dat u Jacob hebt lief gehad. Leer ons er daarom van zingen, Heere, van uw goede tieren heen, dat het door u is om het eeuwige welbehagen. Gedenk, Heere, aan heel uw kerk, over heel deze aarde, waar ze ook zijn, hier in Nederland, maar ook in Singapore, ook in Afrika, waar uw kerk ook bijeenkomt, in Zuid-Amerika, in Rusland, wilt u ze gedenken en geven, Heere, dat het woord daar getrouw en zuiver mag worden verkondigd. Maar ook als Christus onder een deksel wordt verkondigd, als er toch nog dwalingen zijn, dan staat u dat ook niet in de weg om met die kromme stok toch een rechte slag te slaan. Heere, wilt u daarin ook uw koninkrijk doen komen en door uw geest het woord kracht verlenen. En ook aan uw kerk die in de verdrukking leeft gedenken, allen die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Ontfermt u zich over hen, Heere, en houdt ze staande. Geef ze kracht en uw genade. Wees ook met de verkondiging van het evangelie onder het volk van Israël. Dat volk dat inderdaad een God heeft. Zoals we vanochtend hoorden uit het eerste boek Samuel. Dat de gehele aarde zal weten dat Israël een God heeft. Dat was niet alleen toen zo, Heere, toen Goliath door dat ene steentje geveld werd. Door die eenvoudige herdersjongen. Maar in de naam des Heeren mocht hij grote daden doen. Zo is er ook nu nog een volk, dat volk dat wel door de wereld veracht wordt, dat een steen is waarover iedereen struikelt, maar dat nog steeds bestaat, omdat het een God heeft. En laat die God ook vandaag opstaan over dat volk en alle degenen die dat belagen, verjaagd, verstrooid doen zuchten. Maar bovenal, Heere, dat die God, dat u, het evangelie van uw Zoon Jezus Christus, daar zal planten, daar zal vrucht doen laten dragen. En dat het mag gezien worden dat de belofte dat geheel Israël door het geloof in Christus zalig zal worden, kracht doet. Neem het deksel van hun hart weg, Heere, en verlos dat volk van hun eigen gerechtigheid en van hun ongerechtigheid. Opdat ook de heidenen in de volheid van het evangelie zouden mogen gaan leven. En uw naam de eer zou mogen krijgen en de aarde vol zal zijn van de kennis en de gerechtigheid des Heeren. Wilt u aan de wereld gedenken te midden waarvan wij wonen? De wereld waarvan zo duidelijk is dat die in het boze ligt. De schepping waarvan zo duidelijk is dat die bloedt uit duizend wonden en zucht alsof het in barensnood was. Verlangende naar uiteindelijk de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heren, wilt u gedenken aan de overheden. Aan hen die zulke grote verantwoordelijkheden dragen, met name over deze wereld. De machthebbers die beslissen moeten, ook over landen waar oorlog is. Gedenk ze, Heren, daar in de Oekraïne en in Israël en in Soedan en op zoveel plaatsen waar er, of door terrorisme of door oorlog, bloed vloeit. Gedenk aan de volken van de Russen, van de Palestijnen, van al die volken, Heren, waar zoveel slachtoffers vallen. Ontfermt u zich over deze wereld. Laat uw koninkrijk komen, Heren, en gedenk ons in uw genade. Bewaar ons voor de boze en voor de zonde. En open gij uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. We vragen het om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 145. En daarvan de versen 2, 3 en 4, Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Het derde, ze zullen uit de volheid van het gemoed. En het vierde, al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. 2, 3 en 4 van 145, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gave te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gave.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roede en de bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Het 14e van 89 zingen we straks na de prediking van. Geliefde gemeente, onlangs beluisterde ik een podcast in de auto, dat zult u misschien ook wel eens doen. Een hele bekende is de podcast Dick en Daniel geloven het wel. En daar hadden die twee mannen een gesprek met een remonstrantse voorganger. Ene dominee Roselaars. Het onderwerp was dat gereformeerden nu eens moesten ophouden om vrijzinnigen te verketteren. Nou, ik laat dat voor de rest liggen, maar er vielen mij een aantal dingen op in die podcast, want ten eerste was het een hele beminnelijke, aardige man, die remonstrantse dominee. Dat heb ik uit de literatuur ook begrepen van Arminius, Jacobus Arminius, de voorman van de remonstranten, schijnt een hele aardige, beminnelijke man geweest te zijn, zachtmoedig, terwijl Franciscus Gomarus, de voorman van de contra-remonstranten, een ontzettend hoekig karakter schijnt te hebben gehad. Je ziet dat nogal eens op die manier. Wat nog meer opviel was dat deze remonstrantse predikant inderdaad aangaf dat hij vrijzinnig was. Dat hij dus geen leer meer had. Ze hebben geen belijdenis, ze spreken geen leerstellige dingen uit. Ze weten eigenlijk geen antwoord op de vragen. Ze zoeken een weg, zo zei hij, enzovoorts. Maar die remonstrantse predikant, die dus vrijzinnig ook was, wat heel vaak samengaat, die gaf wel toe, toen het in zijn leven, in zijn persoonlijke leven, in zijn gezinsleven, heel erg misging, zijn vrouw kreeg kanker, als ik het goed heb, dat hij ineens niks meer had aan heel zijn vrijzinnigheid. En wat deed hij in die tijd? Hij zocht kerkdiensten op van een gereformeerd belijden. Een gemeente zoals de onze. Die predikten troost. Die predikten een leer waar hij zich aan vast kon houden. Opmerkelijk. Maar ook wel een armoe natuurlijk. Wat dan eigenlijk dat failliet van het remonstrantisme en de vrijzinnigheid wel laat zien. De remonstranten van toen, die waren nog heel wat gereformeerder dan heel wat gereformeerden vandaag de dag. Dat moeten we dan ook alweer belijden als we onze eigen kerk zien. En de remonstranten hadden het nog over een verkiezing in die tijd. Maar er waren wel allerlei dwalingen in hun spreken. En daar gaan de Dordtse vaderen dan weer op in deze paragrafen 8 tot en met 11 die we vanmiddag willen gaan lezen. Als u ze zo leest, dan kan ik me voorstellen, zeker als je ze nu voor het eerst leest, dat je ze moeilijk vindt. En dat niet alleen vanwege de veelheid aan woorden. Dat kan ook zo zijn dat de manier van formuleren en de lengte van die paragrafen, dat gelijk als moeilijk overkomt. Maar ook vanwege de onderwerpen die daarin worden behandeld. Aan de ene kant wordt de verkiezing verwoord als een fontein van alle zaligmakend goed. Dat wil zeggen, uit de verkiezing komt alle genade, alle zaligheid komt daaruit voort. Zonder de verkiezing was er geen sprake van Christus, was er geen sprake van het woord, geen sprake van de zaligheid. Uit de verkiezing komt dat allemaal voort. En tegelijkertijd, zeker als wij paragraaf 11 lezen, waarin Romeinen 8 nog wordt aangehaald en dat verschil tussen Jacob en Esau wordt duidelijk gemaakt, dan spreekt Calvijn ook van een decretum horribile, een verschrikkelijk besluit, waar wij soms maar zo moeilijk onze vinger achter kunnen krijgen, waar we maar zo lastig voor kunnen buigen, omdat wij vaak met ons beperkte verstand God proberen te begrijpen, omdat wij ook nog eens met ons verdorven verstand, daardoor de zonde totaal gecorrumpeerd is, die almachtige en eeuwige God te begrijpen. Maar wat de Dordtse leerlingen met name willen doen, Dat is de zaligheid helemaal aan God toeschrijven. Ze willen niet alles begrijpelijk maken, want heel veel dingen zijn voor ons maar moeilijk met ons logische verstand op formule te brengen, maar ze willen wel God de eer blijven geven. Dat de zaligheid alleen het werk van God is. En daarom hebben zij het uitgangspunt genomen bij deze Dordtse leerregels. Allereerst in de val van de mens. Daar beginnen zij te denken. En dat moeten we altijd blijven doen. Niet vanuit de eeuwigheid denken hoe dat het bij God lag, want dan loop je vast. Dat zijn de verborgen dingen. Maar inzetten bij de val. Dat God tot een gevallen mens komt. En dat hij zonder onderscheid al die gevallen mensen roept en nodigt en zijn zoon aanbiedt, genade verkondigt. En het tweede uitgangspunt waar wij ons aan moeten houden, dat is bij het bedenken van deze dingen, dat wij ons tot de geopenbaarde dingen beperken. De verborgen dingen zijn voor God, maar de geopenbaarde, dat wil zeggen wat de schriften ons voorhouden, wat de Bijbel ons laat zien, daar moeten wij ons aan houden. We moeten Bijbels blijven spreken en Bijbels blijven denken. En dan hebben we vorige week gezien dat de Dordtse leerregels, vorige keer, dat de Dordtse leerregels eerst spreken van wat de verkiezing wel is. In paragraaf 7 is dat geweest, die lange paragraaf. Dat God als de drie enige verkiest. God de Vader heeft een eeuwig en onveranderlijk voornemen. God de Zoon geeft aan de verkiezing grond. Het is op grond, hij is het fundament van die zaligheid, dat die zaligheid kan worden gegeven. En de Heilige Geest, die werkt dat voornemen uit. Hij is ook voluit bij de verkiezing betrokken. Wel, we gaan verder met het overdenken van een aantal aspecten van de verkiezing aan de hand van die paragrafen 8 tot en met 11. Allereerst letten wij erop dat de verkiezing niet tijdelijk is. Ik zal dat zo verder wel gaan uitleggen. De verkiezing is niet iets tijdelijks. Zoals de remonstranten zeiden. De verkiezing is ten tweede niet voorwaardelijk. Dus dat God verkiest op grond van iets wat wij zijn of wat wij doen. En de verkiezing is ook niet veranderlijk. God verandert die verkiezing niet. Hij wijzigt zijn voornemen niet als iemand hem zou tegenvallen bijvoorbeeld. Enkele aspecten van de leer van de verkiezing. De verkiezing is niet tijdelijk, die is niet voorwaardelijk en die is ook niet veranderlijk. De voormelde verkiezing, zo begint paragraaf 8 te zeggen, daar is het dus wat over, waar het over gaat. Die dingen die hiervoor vermeld zijn, beschreven worden, die is niet menigelei, maar één en dezelfde. Zo staat hier. De remonstranten die hadden dat anders verwoord. Die spraken inderdaad van een menigerlei verkiezing. Dat wil zeggen dat er soorten verkiezing waren. En wat bedoelen ze daarmee? Nou, dan kunnen we bij de verwerping van de dwalingen terecht. Na dit hoofdstuk, na paragraaf 18, dan is er de verwerping van de dwalingen. En dan zien we bij het tweede dat daar staat, die leren dat de verkiezing van God ten eeuwige leven velerlei is. De ene algemeen en onbepaald, de andere bijzonder en bepaald. En dat deze wederom of onvolkomen, herroepelijk, niet beslissend en voorwaardelijk is, of volkomen onherroepelijk, beslissend en volstrekt. Dus zij bedoelen dat er een verkiezing is tot het geloof. Dus dan word je verkoren tot het geloof. Maar dat betekent niet dat je verkoren bent tot de zaligheid. Je wordt aan de ene kant verkoren tot het rechtvaardigmakend geloof, maar niet tot de verkiezing van de zaligheid. Dat zeiden dus die remonstranten. Hoe komen ze daarbij? Dus dat je wel door God verkoren wordt om te kunnen geloven, maar dat je niet verkoren bent om zalig te worden. Hoe komen ze daarbij? Nou, ze haalden allerlei voorbeelden uit de schrift. Er is een oude uitdrukking die zegt, elke ketter heeft zijn letter. Dat wil zeggen, elke dwaling die vindt wel een bepaald schriftwoord waar ze dat uithalen. Nou, zo wezen ze bijvoorbeeld op iemand als koning Saul, die wij de laatste weken ook gevolgd hebben vanuit het leven van David. Als je in het begin van koning Saul, van het leven van koning Saul leest, dan denk je dat is een verkorene. Een heel ootmoedig en nederig mens die tegen zijn wil tot koning van Israël gezalfd wordt. Er staat dat de geest des Heren vaardig over hem werd. Hij profeteerde zelfs, de mensen vroegen zich af, is Saul ook onder de profeten? Hij toonde zich een leider, hij nam het op voor de zaken, voor de naam van Gods volk. Allerlei dingen waarvan je zou denken, zo aan de buitenkant, dat is nou ook inderdaad een verkorene. Maar we hebben gezien wat er in het leven van Saul gebeurde. Willens en wetens heeft hij enkele malen openlijk zich tegen de wil van God verzet en toen heeft God hem verworpen. Ik heb toen gezegd, dat betekende niet dat hij persoonlijk werd verworpen, maar dat zijn koningschap werd verworpen. Saul kon nog zalig worden. Nou, op grond daarvan hebben de demonstranten gezegd, zie je wel, Saul is verkoren tot het geloof. Hij geloofde toch, hij had de geest. Maar hij was kennelijk niet verkoren tot de zaligheid. Dus allerlei soorten van verkiezing, zo zeggen die remonstranten, zo zeiden ze vroeger. Kijk, die remonstranten van u, die hebben het niet eens meer over de verkiezing. Die zijn zo vrijzinnig, die hebben het niet eens meer over de zonde, die hebben het niet eens over de hel, over de straf. Dat is alleen maar een praatje over het hier en nu en sociaal goed zijn voor elkaar, maar meer is het ook niet. Maar die remonstranten van toen, die hadden het er nog over. Over de verkiezing. En dan wezen ze op, nou ja, al die voorbeelden, Saul, maar ook Judas en Demas, waarvan aanvankelijk gedacht werd dat het kinderen van God waren, uitverkoren tot het geloof, maar niet uitverkoren tot de zaligheid. Nou, daar gaan dus de vaderen tegen in. De remonstranten die zeiden dus, een mens kan het oprechte geloof beoefend hebben, maar hij kan dat geloof ook weer kwijtraken. En ze gingen zelfs zo ver dat ze zeiden, iemand kan heel zijn leven oprecht geloofd hebben en zijn leven kan vruchten van geloof hebben vertoond, maar hij kan het op zijn sterfbed allemaal kwijtraken. Als hij dat geloof kwijtraakt, dan raakt hij daarmee ook de zaligheid kwijt. Dus die remonstranten, die ontkenden de zekerheid van het geloof. Want je kan het kwijtraken, net zoals dat de Romeinse kerk dat ook doet. Zowel de Romeinen als de remonstranten die leerden dat je het op je sterfbed allemaal nog kan verliezen, terwijl je heel je leven geloofd hebt. Trouwens, dat denken dat komt niet alleen voor bij de remonstranten of bij de Roomsen. Dat komt ook onder ons voor. En dat niet zozeer als een leerstuk, dat zullen wij niet doen. Dat wij tegen onze belijdenis ingaan, waarvan toch gezegd wordt dat de verkiezing onveranderlijk is. Dat dat is tot de zaligheid en dat God nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat zijn allemaal dingen die, waardoor wij niet zullen zeggen dat een mens op zijn sterfbed alles nog kan kwijtraken. Het is geen leerstuk, maar het is wel een bepaald denken. En dat herkennen wij denk ik allemaal wel. Ook Gods kinderen hebben daar vaak last van. Je leest het trouwens ook in de Bijbel. De angst van David, die aan de ene kant dus zegt en door het geloof spreekt, zoals we vanochtend gehoord hebben, dat hij in de naam des Heren die reus Goliath zou verslaan, en die sprak zo vol vanuit het geloof, hij stond daar in de volle verzekerdheid. Maar een aantal hoofdstukken later, dan komen we hem tegen, En dan zegt hij, ik zal nog één van deze dagen in de handen van Saul omkomen. Dan vreest hij dat hij alles kwijt is. En dat de belofte van God, waar hij ooit zo op heeft vertrouwd, dat die toch niet waarachtig en betrouwbaar zijn. En wat denkt u van Simon Petrus? Toen hij zijn meester verloochend had en naar buiten ging, bitter wenend. Die man die dacht dat hij aan een zijden draadje boven de hel hing. Maar nou had hij het allerergste gedaan wat hij maar kon doen. En reken maar dat de duivel er dan bij zit om zulke mensen te bestrijden. En om zulke mensen aan te vallen en te zeggen, en gij hebt geen heil meer bij God. Nou ben je te ver gegaan. Maar dan is het een stuk geestelijke werkelijkheid. Dat is de angst, dat is de beleving. De twijfel die niet in het geloof is. Hè, het geloof dat is zeker, maar in de gelovige, in de mens. Daar zijn nog zoveel twijfels en zoveel aanvechtingen. En als het geloof inzakt, dan komt de vrees naar boven. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Maar we moeten van die geestelijke werkelijkheid geen leerstuk maken. Zoals de remonstranten deden. Alsof twijfel een kenmerk is van het ware. We moeten de twijfel niet gaan verheffen. Nee, er is de zekerheid van het geloof. En de catechismus spreekt in zondag 1 van die zekerheid dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen heeft betaald. En mij al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Daar spreekt zekerheid uit. Geloofszekerheid. Dat niet alleen tijdelijk is, maar dat tot in eeuwigheid zal bestaan. En dat is een waar gelovige die daar aan het woord is. En daarom hebben de Dordtse vaderen dus bestreden dat iemand het geloof kan hebben. Verkoren is tot het geloof, maar niet verkoren tot de zaligheid. Daarom hebben ze bestreden dat iemand op het laatst van zijn leven alles nog kwijt zou kunnen raken. Omdat hij dan het geloof niet kan vasthouden. Maar dat is natuurlijk ongerijmd, want hoeveel van Gods kinderen zijn er, zoals men dat vroeger wel zei, niet met de nachtschuit afgereisd. Dat het donker werd op het sterfbed. Dat het leek alsof de Heere hen begeven had en hen verlaten had. Dat het stil werd op zo'n sterfbed. En dat ze zwijgend zijn gestorven. Dat is gebeurd. Of denk aan kinderen van God die in coma liggen of die door Alzheimer hun verstand zijn kwijtgeraakt en nooit meer tot een geloofsbelijdenis kunnen komen. Zouden die dan de zaligheid kwijt zijn geraakt omdat zij op dat moment niet meer de geloofsoefeningen kunnen doen en de geloofsbelijdenis kunnen uitspreken? Dat is ongerijmd. God laat nooit varen de werken van zijn handen. Hij houdt vast wat hij begonnen is. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Wie het uitgangspunt, gemeente, van de Dordtse leerregels vasthoudt, en wat was ook weer het uitgangspunt van de Dordtse leerregels? Dat God een verloren zondaar in zijn goddeloosheid en in zijn dwaling opzoekt. Wie dat als uitgangspunt vasthoudt, die zal inderdaad wel belijden mogen dat het dan ook tot het einde toe Gods werk blijft. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat is het geloof. En dat is niet alleen subjectief, dat is niet alleen voor de ervaring zo, maar dat is ook objectief zo. Dat wil zeggen voorwerpelijk, zoals het in de schrift geschreven staat. De trouw van God. De eenzijdige genade van God. En de eer van God. Daar hebben de Dordtse vaderen voor gestreden. Maar wat was nou het probleem van die remonstranten, waardoor ze telkens weer gingen dwalen, dat zij dat uitgangspunt uit het oog verloren? Namelijk dat de mens verdorven is, dat de mens gevallen is, onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Dat verloren die remonstranten uit het oog. Zij meenden nog iets goeds in de mens te zien. De mens die kon zelf nog geloven, die kon zelf nog kiezen voor Jezus. En hij moest dat ook zelf doen. En zij waren bang dat als die leer van de verkiezing werd gepredikt, dat God een mens verkiest tot de zaligheid en dat hij die ook bewaart tot de zaligheid, dat dat valse gerustheid in de hand zou werken en goddeloosheid. Als je dat gaat preken, zeggen ze, dat God de eerste is, maar ook de laatste, en dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen, en dat de verkiezing tot in eeuwigheid vast is, nou, dan hoef je er maar op te wachten, maar dan gaan mensen heel goddeloos leven, want die zeggen, nou, dan kan ik wel achterover gaan leunen. Als het toch al vast ligt, als ik toch eenmaal bekeerd ben, dan ben ik altijd bekeerd, dan kan er niks meer gebeuren. Want God heeft mij voor de eeuwigheid verkoren. Maar gemeente, die remonstranten die zagen een aantal dingen over het hoofd. Ten eerste, dat mensen niet zorgeloos of goddeloos gemaakt hoeven te worden, want dat zijn we al. Dat zal de leer van de verkiezing echt niet bewerken. We zijn het al. Dus dat hoeft niet meer te gebeuren. Ten tweede vergaten zij dat als iemand wedergeboren is, als iemand tot het geloof gekomen is, als iemand bekeerd is tot God, dat dat een liefdedienst is. Dat het niet een slavendienst is, niet een ogendienst, maar een liefdedienst. En een kind van God kan wel vallen in de zonde en een tijd leven in de zonde, zoals David en anderen. Er kunnen allerlei dingen in het leven van een kind van God een plaats hebben waarvan we misschien aan de buitenkant zeggen, hoe is het toch mogelijk? Kijk maar naar het leven van Simson, kijk maar naar het leven van anderen, Salomo. Maar toch in hun hart, daar leeft toch de begeerte om de Heere lief te hebben, om de Heere te volgen. En het zal altijd een last zijn, die overblijvende zonden en zwakheden. En ze zullen er nooit vrede mee hebben dat er in hun vlees geen goed woont. De leer van de verkiezing maakt dat echt niet zorgeloos. Het is juist anders. Je ziet juist bij die remonstranten, juist bij die vrijzinnigen, dat er zoveel mee door kan. Je ziet juist bij die mensen die in een verbondsautomatisme leven, dat de zonde geen zonde meer is. Dat de zondag geen zondag meer is. De kerkdiensten lopen leeg. Kijk maar in onze kerken. Al die zogenaamde progressieve gemeenten hebben moeite om hun kerkdiensten vol te krijgen. De zonde is geen zonde meer. Dus juist daar, zoals bij die remonstranten waar men dus vreesde voor goddeloosheid, daar zie je dat juist ontstaan. En juist waar de gereformeerde leer wordt vastgehouden, waar de Heere door zijn geest mensen wederom geboren doet worden, daar zie je toch de gedachte van de liefdedienst. We gaan over naar het tweede punt, dat de verkiezing ook niet voorwaardelijk is. Het is niet tijdelijk, het is niet menigerlei, dus niet allerlei soorten verkiezing. Dat je het ene moment wel verkoren kan zijn, maar het andere moment niet. Wel verkoren tot het geloof, maar niet verkoren tot de zaligheid. Dat is een dwaling, zo hebben ze gezegd. Het tweede is, en dat zijn die paragrafen 9 en 10... dat die verkiezing ook niet voorwaardelijk is. En dan wordt het een beetje praktischer. Dan komt het ook misschien wat dichterbij. Want Dat voorwaardelijke denken, dat zit eigenlijk in ons allemaal. Dat voorwaardelijke trof je bij de remonstranten aan. Die zeiden wel, God verkiest. Maar dat doet hij vanuit zijn wetenschap. Dat iemand gaat geloven. Dus God is alwetend, dat zeiden ze dan wel. God is alwetend, hij kan vooruitzien. En hij zag precies dat Abraham zou gaan geloven. Hij zag ook precies dat Petrus zou gaan geloven. En noem ze allemaal maar op. God ziet dat vooruit. En op grond van dat geloof, dat vooruitgeziene geloof, verkiest God tot de zaligheid. Omdat hij van tevoren weet, die man die gaat geloven. En die vrouw die is ernstiger, dus die verkies ik dan tot de zaligheid. Maar ook dat wordt veroordeeld. Het is niet voorwaardelijk. De remonstranten zeiden, pas als iemand echt gaat geloven, dan treedt de verkiezing in werking. Dan verkiest God iemand tot de zaligheid, omdat iemand gelooft. En als je dan aan zo'n remonstrant zou gaan vragen, maar hoe komt het dan dat jij gelooft? Waar haal je dat geloof vandaan? Nou, dan zegt hij, dat komt omdat ik verstandiger ben dan mensen die niet geloven. Omdat ik ernstiger ben. Dus die zoeken dat in de mens. De ene mens is nou eenmaal verstandiger. De ene mens is nou eenmaal ernstiger en geloviger. En die mensen die dus zo zijn, die worden verkoren tot de zaligheid. Nee, zo zeggen de contra-remonstranten, de mensen die de Dosselerigers hebben opgesteld. Er zijn geen voorwaarden in de mens. Er is niet iets wat de mens moet presteren voordat God naar hem of naar haar omziet in genade. Niet het geloof is de bron van de verkiezing, maar de verkiezing is de bron van het geloof. De remonstranten zei, het geloof gaat voorop. Jij moet geloven, je kunt het ook. Dus ze ontkenden die doodstaat van de mens. En daarom verkiest God je. Maar de vaderen zeiden op grond van het woord, nee, het is andersom. Als je dat aan de contra-remonstrant vraagt, hoe komt het nou dat je bent gaan geloven? Dan zeggen ze, dat is een wonder van God alleen, want er is niemand die God zoekt. Ik heb ook God niet gezocht. En ik heb er niet om gevraagd en ik heb het toch gekregen. Een wonder van Gods eenzijdige verkiezende liefde. En niet omdat ik zo goed gelovig was en niet omdat ik zo ernstig was al vanaf mijn kinderjaren. Niet omdat ik de goede keuze heb gedaan. Niet omdat ik verstandiger was. Er is maar één reden als dat geloof in mij werkt en dat is de vrije gunst die eeuwig God bewogen heeft. Omdat hij dat beslist heeft. En gemeente, daar hebt u weer dat verschil in dat uitgangspunt. Het uitgangspunt van de contra-remonstrantie, de Dordtse leerregels, die is, de mens is gevallen. De mens is verloren. De mens is vijandig. De mens is dood voor God. Onbekwaam tot enig zalig maakt het goed, geneigd tot alle kwaad. En de remonstrant die zei nee, ja, hij is wel zondig, maar hij kan ook nog wel geloven. En hij kan ook nog wel ernstig zijn en hij kan ook wel nog wel besluiten om de Here te volgen. Dus die hadden een heel verschillend uitgangspunt. De leerregels die zeggen, gemeente, laat het ook uw belijdenis zijn en bovenal uw beleving mogen zijn of worden. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En de Dordtse vaderen benadrukken dat God dus niet afhankelijk is van bepaalde eigenschappen of van bepaalde kwaliteiten van de mens. Dat hij niet moet wachten totdat iemand gaat geloven. God is niet afhankelijk van onze voorwaarden. En nu zijn we natuurlijk bezig met wat die remonstranten allemaal voor voorwaarden schepten. En dan zit het vooral in dat geloven en dat verstand en in de goede keuze en in onze welwillendheid enzovoorts. En daar nemen we afstand van. Maar gemeente, het zit ook in mijn hart. Als het gaat over de vraag hoe krijg ik een genadig God, dan leven die gedachten van voorwaarden ook in mijn hart. En ik denk ook in het uwe en in het jouwe. Want hoe vaak leeft het niet, en ik kom het tegen in mijn hart en in de gemeente, dat mensen zeggen: als ik nou maar eens wat ernstiger was. En als ik nou maar eens oprecht kon bidden. En als ik die en die zonde nou maar eens kon overwinnen. En als ik nou maar eens meer zin had om uit de Bijbel te lezen. En als ik nou maar meer gewillig was om de Heer te volgen. En als ik nou maar meer dit en als ik nou maar meer dat. En als ik nou maar langer en dieper en ernstiger en noemt u al die dingen maar op. Herkent u het, dat denken? En wat dan, als dat dan zo zal zijn? Wat is dan uw gedachte? Wat is dan de bedoeling van zo'n gedachte? Als ik nou maar eens echt kon bidden, dominee. En als ik nou maar eens echt verdriet kon hebben over mijn zonde. Wat dan? Denkt u dat dan de Heer in genade op u zou neerzien? Is dat de heimelijke gedachte die er dan toch vaak achter zit? En zit daar dan ook niet iets in van de eigen gerechtigheid en dat we onszelf geschikt proberen te maken? En als het dan eens een beetje geestelijk wordt in ons hart en als we onszelf een beetje bedroefd voelen over de zonde, dat we dan vrijmoedigheid putten om tot de Heere te gaan? En als dat ontbreekt, als het dus een warboel is van binnen, als het zo donker is en als het zo stil is en als er de zonden zijn, dat je dan dat gebed maar weer nalaat, want ja, de Heere ziet mij aankomen. Herkenbaar toch? Maar dan zitten we net zo vast in een voorwaardelijk evangelie als de remonstrant. Dan verwacht je toch nog iets van jezelf. En dan denk je toch dat God een mens aanziet omdat hij ernstig is. En omdat hij berouw heeft. En omdat hij kan bidden. En oprecht kan bidden. Maar dat is nou juist wat hier bestreden wordt. Het is niet voorwaardelijk. Het is niet, zo zei Augustus Toplady, die Engelse Puriteinse predikant, het is niet het offer dat ik breng. En het zijn niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden. Gij alleen. Als Paulus in de Efezebrief over de verkiezing spreekt, in dat eerste hoofdstuk, dan vervolgt hij in het tweede hoofdstuk. En dan heeft hij het over de overste van de macht der lucht. En over de werken van de duisternis waarin wij gewandeld hebben. Dan tekent hij de heiden, dan tekent hij de mens in zijn vijandschap, in zijn zondigheid tegenover God. En dan komt dat kantelpunt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij. En wat zegt hij dan? Ook toen wij aan het bidden waren. Ook toen wij aan het wenen waren. Ook toen wij aan het roepen waren. En dat hij daarom op ons neergezien heeft. Wij waren inderdaad wel dood door de misdaden, door de zonde. Wij waren inderdaad wel verblind door de macht der lucht. En we wandelden wel in de begeerlijkheden des vleeses. Maar we waren toch ook aan het bidden. En we waren toch ook ernstig. En we waren toch ook aan het roepen. Nee, Paulus zegt ook toen wij dood waren door de misdaden en door de zonde. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Zoals God in zijn verkiezend welbehagen de mens opzoekt, dan zoekt hij niet naar kwaliteiten of voorwaarden in de mens, want die vindt hij niet. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Maar hij ziet alleen doden die in hun vijandschap hun blindheid uitleven. Maar zijn liefde gaat uit tot verloren. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Hier wordt gemeentebelijdenis afgelegd van de vrijmacht van God. Dat hij niet zoekt naar iets in de mens. Niet iets positiefs. Waardoor hij mensen verkiest omdat ze nou ernstig zijn en geloven. Maar hij laat zich er ook niet van weerhouden omdat hij alleen iets negatiefs aantreft. Maar hij is vrijmachtig. En dat is wel een punt waar wij natuurlijk wel eens mee vastlopen. Zeker als je aan Romeinen 8 denkt, waar het gesproken wordt over die twee kinderen in de moederschoot van Rebecca, Jacob en Esau. Voordat de kinderen nog iets goeds of iets kwaads gedaan hadden, zo wordt er gezegd. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Maar gemeente, we kunnen zo'n tekst natuurlijk nooit losmaken van de levens van Jacob en Esau. Want wij zijn gebonden aan de geopenbaarde dingen. Hoe God dat in de eeuwigheid besloten heeft. Nou, Calvijn noemde dat al een decretum horribile. Verschrikkelijk besluit. Daar moeten we niet in gaan verroeten. Wij, en dat is het uitgangspunt van de leerregels. Wij hebben ons te houden aan de geopenbaarde dingen. En als we die geopenbaarde dingen verdisconteren. Het leven van Jacob en het leven van Esau. Dan denk ik aan de oude uitspraak van mijn predikant van vroeger, dominee van der End. En die zei op grond van die tekst, ja, dat hij nou Esau gehaat heeft, dat kan ik begrijpen. Maar dat hij Jacob heeft lief gehad, dat is nou een wonder. En over dat wondergemeente gaat het dan in die laatste paragraaf die we deze middag lezen in paragraaf 11. Waar er gezegd wordt dat die verkiezing ook niet veranderlijk is. Omdat God niet veranderlijk is. God is geen man dat hij liegen zou, dat hij veranderen kan. Zijn naam zegt dat toch. Jehovah, Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Daaruit spreekt zijn trouw, daaruit spreekt zijn onveranderlijkheid. Wij mensen zijn veranderlijk. En dat heeft met onze beperktheid te maken. Wij zijn niet alwetend. God is alwetend. God weet waar hij aan begint. God ziet alle dingen. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. De alwetende en de almachtige God. Die verkiest. Als wij iets kiezen, iets uitkiezen of iemand uitkiezen, dan doen we het vanuit de beperktheid van ons vermogen. Wij kiezen bijvoorbeeld een auto uit. En aan de buitenkant lijkt dat allemaal heel wat, tweedehands auto. Je betaalt daar je geld voor. Maar als je er een paar maanden in rijdt, dan begint dat ding te rammelen en te lekken. En dan denk je, nou als ik dat geweten had, dan had ik die auto niet gekocht. Wij weten niet wat dat is. Wij weten niet van tevoren of dat het wel deugen zal wat wij kopen. Zo is het ook in de relaties. Jonge mensen moeten al zulke grote keuzes maken. Ze treden in het huwelijk met iemand. Maar hoeveel scheidingen zijn er vandaag de dag niet? Omdat diegene die je dan uitgekozen hebt toch niet blijkt de man of de vrouw te zijn die zo eigenlijk bij je past. En daarom zijn er de scheidingen, omdat je er spijt van hebt, omdat je iemand tegenkomt die wel bij je past naar je gedachten. En dan hebben we het gewoon even over de praktijk, hoe dat het eraan toe gaat. Er zou veel meer over gezegd kunnen worden, maar u begrijpt wat ik bedoel. Wij kiezen iets of iemand, en iets of iemand kan tegenvallen, en we hebben er spijt van, en we hebben gezegd, nou als ik dat van tevoren had geweten, dan had ik het zo niet gedaan. Maar zo is God niet. De verkiezing is onveranderlijk. God is niet veranderlijk. Hij is onberouwelijk. De Heer is alwetend. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet waar hij aan begint. Geen mens kan hem tegenvallen. En natuurlijk lopen we er wel tegen knopen aan. Als we zijn beleid zien, als we zijn besluiten zien. Stel dat God zo was, zoals de remonstranten zeiden, ja, dan kan je niet anders dan zeggen, nou, dan moet Saul dus eerst verkoren zijn geweest en God had heel wat van hem verwacht. En het leek aanvankelijk allemaal zo mooi te verlopen, maar uiteindelijk, het viel de Heere ook tegen dat Saul zo tegen zijn geboden inging. En toen heeft God die verkiezing omgebogen naar een verwerping. En datzelfde gold voor Judas. Wat heeft de Heer Jezus veel van Judas verwacht? Wat heeft Paulus veel van Demas verwacht? Maar die mannen zijn zo tegengevallen. En daarom heeft de Heer Jezus, en ook de latere apostel Paulus, heeft hen daar maar weer verworpen. Maar ze wisten ook niet beter. Maar zo ligt het niet. De Heer wist waar hij aan begon. En al zijn dat voor zaken die voor ons verstand soms zoveel knopen en vragen opleveren. Maar laten we ons maar vasthouden, gemeente, aan wat de schrift zegt. En laten we ons aan die geopenbaarde dingen vasthouden. Want dan wordt die verkiezing een wonder. Dat hij inderdaad Jacob heeft lief gehad. En dat hij inderdaad toch met David is doorgegaan. En dan zien we dat in de levens van David en van Petrus in de vruchten openbaar komen. He, wat we dus bij Saul missen. Saul had geen berouw. En dan moet je niet denken gelijk van ja, maar dat heeft dan de geest dan gedaan. Want dat ligt voor God. Beperk u tot de vruchten die er in het leven van Saul te zien waren. En dan zal God rechtvaardig Saul veroordelen. En zie dan eens naar de vruchten in het leven van David. Hoe vol berouw dat hij was. Hoor hoe een boeteling pleit. Gena, o God, hoor mijn gebed. En Petrus die wenende naar buiten ging. En wat zijn die twee mannen en al die kinderen van God er blij mee geweest dat er een verkiezend welbehagen was. Dat de Heer Jezus had gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. De troost der verkiezing. Daar gaat het uiteindelijk om. De Heere werkt op het wonder aan. Dat is van begin af aan zo, als de Heere een mens opzoekt. Als de Heere een mens door zijn genade gaat bearbeiden, als een mens tot bekering komt, wedergeboren wordt, dan begint dat met een wonder. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Ik ben niet beter dan die ander. Dat kun je niet klein krijgen. En het wonder wordt ook steeds groter. Naarmate dat je toch telkens weer terugvalt. En toch weer doet wat kwaad was in Gods ogen. En zo hardnekkig bent in de zonde. En dat vlees zich niet aan de wet van God onderwerpt. Dat kan het ook niet. Daar komt een kind van God pijnlijk achter. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En verknocht aan de zonde. En dat je niet kunt en ook niet wilt breken. Dat je hart soms dingen doet en je leven soms dingen gaan waarvan je wel weet. Zo hoort het niet, maar dat je er niet mee kunt breken. Dan wordt het wonder steeds groter. Aan de ene kant in het leven van Gods kerk gaat die oude uitdrukking spreken. Groter zondaar worden. Dat je steeds meer indrukken krijgt van je zondige bestaan. Steeds meer jezelf tegenvalt. Maar het wonder van Gods trouw, het wonder van Gods genade wordt ook steeds groter. En dan ga je inderdaad leren zingen. Zingen van de verkiezing. Als je erover wil redeneren, als je erover wil discussiëren, gemeente, dan loop je vast. Onherroepelijk. De remonstranten zeiden ook tegen de Dordtse vader, jullie hebben een kreupele theologie. Het klopt gewoon allemaal niet wat jullie zeggen. Nou zeiden ze liever een kreupele theologie nadat we dingen gaan verkondigen die tegen de schrift ingaan. Maar laten we er maar over gaan zingen. Dat de roeping en de verkiezing van God onveranderlijk en onherroepelijk is. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Gemeente, God roept geen wedergeborenen. God roept geen verkorenen in die zin dat ze dat van zichzelf zouden weten. Nee, God roept verlorenen. Alle volken en mensen zonder onderscheid zijn verloren. En tot hen komt de roeping, wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einde der aarde. Is dat geen vertroostende leer? Dat God in zijn aanbod van genade geen mens overslaat. Waar je ook woont, of je nou in Barendrecht woont, of in Singapore, of in Dubai, of waar je ook woont. Hij staat met wijd uitgebreide armen. En hij zegt, kom toch herwaarts tot mij, die vermoeid en die belast zijt. Ik zal u rust geven. Hij nodigt vloekwaardige zondaren. De prediking komt tot hardnekkigen, tot verloren zonen en verloren dochters. Hoort aandachtelijk naar mij, zegt hij, en uw ziel zal leven. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die geopenbaarde dingen, gemeente, zijn voor ons en voor onze kinderen. Hoort hem. Amen. Deze zondag samen bij elkaar geweest, tweemaal in ons kerkgebouw als gemeente met onze gasten hier en ook thuis. En mocht uw woord worden geopend vanochtend uit het Oude Testament, vanuit die bekende geschiedenis van David en Goliath. Heren, laten de lessen die daaruit ons werden aangereikt mee mogen gaan deze week in. De les van dat ene steentje. Van die ene bacterie, van dat ene bloedpropje, wat ons sterke leven zomaar kan afsnijden. De les ook dat niemand die u uitdaagt zal kunnen bestaan. Maar ook de lessen van deze middag, die juist voor uw kerk zo vertroostend zijn. Die kerk die zichzelf zo tegenvalt, die moet klagen met Paulus: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat er nu een verkiezend welbehagen is, dat niet tijdelijk is, dat niet voorwaardelijk is, dat ook niet veranderlijk is. Om daarbij te mogen leven, Heere, daar hebben we ook uw Heilige Geest bij nodig. Open gij dat heilgeheim voor het hart en geef zo een vaste gang in het geestelijke leven. Heere, bewaart ons deze week, overal waarvoor we bewaard moeten worden, voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons in alles, in het werk dat ons te doen valt. De kinderen deze week voor het laatst op school, de jongeren die vakantie hebben misschien al, en ieder van ons die ook op vakantie gaat, ook geleiden over onveilige wegen, soms over lange reizen ook. De gasten uit Singapore, wilt u ook hen veilig weer brengen op de plaats van hun woning? Heere, bewaar ons allen. Help ons in alles. Zend uw licht en uw waarheid, dat die de prediking mogen achtervolgen en mogen heiligen aan onze harten. Vergeef genadig al het zondige dat bij ons was. We willen het uwe met uw genade en zegen bekronen, tot de uitbrenging van uw koninkrijk en tot de eer van uw naam en tot heil van onze zielen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 149. En daarvan het tweede vers: laat de ijverige tempelrijen op fluiten het hoogste naam verbreiden. Het tweede van 149. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.